Gemeente, we willen vanmorgen stilstaan bij de woorden van Psalm 45, de eerste 8 versen. Het thema voor deze morgen is dan de liefde van Christus. Een liefdeslied, een lied der liefde, een liefdeslied wat bejubelt de grootheid en de majesteit van Christus. Op deze weeszondag, zo kort na Hemelvaartsdag, is het ook goed om daarover na te denken wat nou eigenlijk op dit moment de Heer Jezus doet in de hemel. Waarom moest nu de Heer Jezus naar de hemel? Waarom is op dit moment de Heer Jezus in de hemel? En dat gaat Hij ons onderwijzen ook met de woorden van Psalm 45. We hebben drie gedachten. Als eerste is het een onderwijzing. Dus deze psalm is een onderwijzing in de liefde van Christus. Dus blijkbaar, als mens hebben wij het nodig om daarin onderwezen te worden. En dat klopt ook. Want als je jezelf een beetje hebt leren kennen door het licht van het woord, het licht van de Heilige Geest, dan heb je toch leren ontdekken dat er geen liefde is tot Christus in je hart. En dat we dat onderwijs nodig hebben. Want dat is onze grootste ellende, toch? Wat is onze grootste ellende? Wat is onze grootste ellende? Dat we God niet lief hebben. Dat zegt de catechismus. De hoofdstam van de wet. God lief hebben boven alles en daarnaast als onszelf. En als we dat niet hebben in ons leven, in ons hart, dan is het niets. Dus onze grootste ellende is het ontbreken van liefde tot God, tot Christus en de Heilige Geest. Nou, is dat nou ook al onze ellende geworden? Uw ellende, jouw ellende? En als dat nog niet zo is, dan is dus ook de prediking van het woord erop gericht om onze ellende, om dat aan te wijzen in ons leven. Om dat duidelijk te maken, om daar onderwijs over te geven. En dat is niet prettig. De preek van vanmiddag is ook niet prettig voor mensen. Maar het evangelie is nooit prettig voor mensen. Want het gaat altijd tegen mijn hart in. En ook tegen uw hart in. Want het evangelie laat van ons mensen niet zo heel veel over. Is mijn ervaring na zoveel jaar predikant zijn. Sterker nog, als we deze psalm lezen, dan zien we dat het evangelie scherp is. Tweesnijdend. Een scherp zwaard. Nou, onze eerste gedachte is dus de onderwijzing in de liefde van Christus. Een tweede gedachte is het strijden. God is een God van oorlog, lezen we in het woord. Nou, ook op dit moment gaat God ten strijde. Hij zendt daardoor zijn verkondigers van die zeer blijde boodschap die vanmorgen op al die plaatsen in heel de wereld de strijd aangaan. En die is hier. Dit is een strijdveld, een slagveld. Oorlog is verschrikkelijk. De gevolgen van oorlog ook. We kennen allemaal de beelden uit Oekraïne. En als je er zelf deel van hebt uitgemaakt, dan weet je uit ervaring ook wat het is. Nou, zo is het ook met een geestelijke oorlog. Wij zijn allemaal in een geestelijke strijd verwikkeld. Alleen hebben we het vaak niet in de gaten. Omdat we zitten te slapen. En dan moeten we wakker geschud worden. Moeten we die wapenrusting aantrekken. Nou, dus de tweede gedachte. God is een God van oorlog. En als laatste, dat is de derde gedachte. Dat is de eeuwige regering van de koning. De bruidegom. Want ja, waarom... Nou, laat ik bij het begin beginnen. Het onderwijs. De discipelen zijn teruggekeerd. Op deze zondag, denken we dat, hè? De discipelen zijn teruggekeerd naar Jeruzalem. Het is overigens ook heel goed om erover na te denken wat de discipelen daar gingen doen. Ze hadden de opdracht gekregen om te bidden, om te verwachten de komst van de Heilige Geest, de trooster. Dus wat gaan ze daar doen? Ze gaan daar in gebed met elkaar en gaan ze 10 dagen lang bidden. Dat heeft ons wel wat te zeggen. Ik las bij iemand, die mannen waren, en trouwens ook de vrouwen, die waren 10 dagen aan het bidden. Toen hield Petrus 1 preek van 10 minuten. En toen kwamen er 3000 mensen tot geloof. En tegenwoordig preken wij 10 dagen in verhouding en bidden wij 10 minuten. Zou dat ook niet de reden zijn waarom er zo weinig mensen tot geloof komen misschien? Zegt een van de theologen. Ja. Dus de vraag voor ons vanmorgen is, hoe is ons gebedsleven? Zijn we nou vanmorgen, toen we hier naartoe gingen naar de kerk, jongelui, heb je toen vanmorgen gebeden? Toen je uit je bed stapte. Heeft papa of mama aan tafel gebeden? Of je, als je naar de kerk gaat, dat je dan een zegen mag ontvangen. En verwacht je ook die zegen? Ja, heren, u zult het doen vanmorgen. Want u bent die grote God die wonderen doet. Ook vandaag nog. Of zitten we hier... Ja, vul het maar in hoe je zit. Ik maak me er wel eens zorgen om. Echt. Ik maak echt zorgen om de wereld waarin we leven. Niet alleen voor onze kinderen, voor onze jeugd, mijn eigen kinderen, gemeenteleden. Want we zijn zo druk dat we niet in de gaten hebben wat er gaande is. En dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw. En dat we in een dodelijke strijd zijn verwikkeld. En terwijl de kerk zit te slapen, ligt te slapen. Waar is nou de verwachting van de komst van Christus? Waar is nou de verwachting, waar zijn nou die brandende harten die samenkomen in gebed? Kom Heer Jezus, ja kom haastiglijk. Omdat we het misschien te goed hebben op deze aarde. Nou, heel duidelijk ook in deze psalm komt naar voren dat het hier op deze aarde, gemeente van Urk, is het niet. Is hier niet. Het is hier alleen maar, je kan goede dagen hebben, slechte dagen hebben, maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Echt waar. En daar kom je vroeg of laat zelf achter. Als je jong bent, denk je van nou, het zal meevallen. En als je ouder bent, dan zie je terug, ja nee, het viel niet mee. Maar het uitnemendste van die is moeite en verdriet. Dus moet je niet al je energie en tijd steken in hetgene wat hier op deze aarde gebeurt. Maar moet je je tijd en je energie steken in hetgene wat hierna komt. Dat is het echte leven. Het echte leven begint pas als wij hier onze ogen sluiten. En als we dan genade hebben ontvangen in ons leven en een waar geloof. En dat we dan onze ogen opslaan in de hemel. Dat is het echte leven. Maar wat de realiteit als er mensen zijn in ons midden die hier de ogen sluiten en de ogen open zullen doen in de hel. Dat is ook een realiteit. De duivel wil maar niet laten geloven dat de hel bestaat, maar die bestaat echt. En er is nog nooit iemand teruggekeerd uit de hel om te vertellen hoe erg het was. Maar als het zou kunnen, dan zouden ze het doen. Er is maar 1 gelijkenis in heel de Bijbel die dat heel duidelijk aangeeft. Nou, we gaan kijken naar de psalm. U kunt zo meekijken in uw Bijbeltje. Kinderen ook. Kun je gewoon meelezen. Dat is de belangrijkste reden waarom je hebt leren lezen op school. Is dat je mee kunt lezen in je Bijbeltje. Nou, wat staat daar? Een onderwijzing. Precies mijn eerste gedachte. Ik ging het niet ingewikkeld maken. Gewoon een onderwijzing. Dat was onze eerste gedachte. Die komt uit vers 1. Een lied der liefde. Voor dat bezangmeester. Onder de kinderen van Korach op Shoshanim. Nou, laten we eens kijken wat daar staat. Een onderwijzing, dat is duidelijk. Dit is een zogenaamde maskil. Een gedicht. Een lied der liefde. Een lofzang, een uiting van de dichter op de grootheid en de majesteit van Christus. Hij kan zijn mond niet dicht houden. Hij moet spreken. Hij moet jubelen van de grootheid en de majesteit van God. Een zang van liefde, een jediet. Bij ons hebben wij een jongelingenvereniging, JV, die heet Jeditja, de geliefde. Nou, dat komt hier vandaan, een lied der liefde. En dan Shoshanim, Shoshana, dat betekent lelie, bloem. En Daar wordt dus al heel snel de verwijzing gemaakt van Leli, Sharon, de roos van Sharon, de lelie der dalen, de Heer Jezus Christus. Dus deze hele psalm staat gelijk in het kader in vers 1 van de lelie der dalen, de roos van Sharon, Jezus Christus. Christus is dus het onderwerp van deze psalm. De liefde die er is tussen Christus als de koning en de bruid, de kerk. En nu is het zo dat juist op Weeszondag het zo is dat we extra proeven, als het ware, dat Christus als bruidegom in de hemel is. En dat wij als bruid, als strijdende kerk, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus, die komt uit alle kerken, niet alleen uit de hersteld hervormde kerk, maar uit al die kerken daar waar mensen tot een waar geloof zijn gebracht. Waar de liefde tot Christus als eerste in hun hart is uitgestort. En dat die wederliefde heeft gebaard. Dat is de bruid. Uit alle landen, volken en natieën. Alle rassen. Dus dat is het onderwerp. Het onderwerp, de onderwijzing gaat over de liefde van Christus voor zijn bruid. En de Heer Jezus Christus weet van zijn bruid af. Ook op dit moment. Wereldwijd. Je zou maar in de gevangenis zitten, een werkkamp zitten in Noord-Korea. Hoe denk je dat zij bidden in Noord-Korea in een werkkamp vandaag? Die bidden voor ons. Hoe denk je dat ze bidden? Denk je niet dat zij dan bidden, kom Heer Jezus, ja, kom haastiglijk. En waarom is het zo dat dat gebed bij ons helemaal niet leeft? Of zo ondermaats leeft? Dat we er wel eens aan denken. Omdat we het hier zo goed hebben. We zitten hier vast met iedere tentharing van onze tent hier in deze aarde geramd. Maar die moeten eruit. Die moeten hier losgemaakt worden. Zodat wij op gaan zien, verwachtingsvol op gaan zien, en dat we totdat die dag dat Christus komt tot de wolken des hemels, dat we dan zullen strijden, dat we het evangelie zullen delen. Dat is onze roeping als bruidskerk, om het evangelie te delen. Zoals de ene bedelaar had tegen de andere bedelaar verteld waar brood te vinden is. Want meer kunnen we niet doen. Dat horen we vanmiddag. Nou. En die liefde van Christus is zo groot dat hij zijn bruidskerk ook vandaag op Weeszondag niet alleen laat. Maar hij zendt al die boodschappers uit met die zeer blijde boodschap om het evangelie te delen van vrije genade. Dat er nog doen aan is. Ook vandaag. Want vandaag staat die hemelpoort wagenwijd open. Voor zondaren. Daar loop ik op de zaken vanuit, daar kom ik zo op terug. Want we zien namelijk nog wat gebeuren in dit eerste vers. In het eerste vers zien we namelijk een tegenstelling. Nou, kinderen, jullie kunnen goed lezen. Waar zou de tegenstelling zitten in dit eerste vers? Je hebt hier Shoshanim, dat wist al, hè? Dat is de lelie der dalen, de Heer Jezus Christus. En aan de andere kant hebben we Korach. Wat is nou de tegenstelling? De tegenstelling is tussen Korach en Shoshanim. Want Korach, Datan en Abiram, die waren in opstand gekomen tegen het wettelijk gezag, namelijk Mozes. En waren samen met hun kinderen en vrouwen en familieleden 250 leden levend ter helle gevaren. Korach betekent ook hard, kaal, zoals een steenrots, koud als ijs. Dus Korach, koud, kaal, vijandig ten opzichte van de Shoshanim, de lelie der dalen, Jezus Christus, vol liefde, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dus tegen, en vul nou eens voor Korach je eigen naam in. Jouw naam. Ja, ik heb zo'n hart, wat koud is, en wat kil is en wat in opstand komt tegen God, wat een rebel in rebellie opgestaan is tegen God. Tegenover de liefde van Christus. De majesteit van Christus. Christus die niet wil dat mensen verloren gaan. Van Petrus zegt God wil niet dat enkelen verloren gaan, nee, maar dat allen tot bekering komen. Dus God heeft uw jongelui, ouderen, jullie behoud op het oog. God gaat naar jullie uit. God strekt zijn handen naar jullie uit in de prediking. En hij nodigt om zo als zondaar te komen tot hem. Nou, dan krijgen we het tweede vers. Het tweede gedeelte van het onderwijs. Ik zei net al, die dichter, die mond van die dichter, die loopt over. Zijn hart borrelt over, staat er in het Hebreeuws. Het borrelt als het ware op. Het bobbelt op, net als zoals als je vet hebt in een braadpan. Als dat heet is, hè, dan sput het en spot het dat op. Of als je hete soep hebt die aan het koken is, dan bubbelt dat. Nou, aan dat beeld moet je denken bij wat de dichter zegt van de reden. Mijn hart, ja mijn hart. Waar gaat uw hart naar uit? Waar gaat jouw hart naar uit? Verlangt je hart naar God? Gaat je verlangen uit naar, zoals een ree bij de waterstromen verlangt? Verlangt je hart, uw hart, naar huis? Omdat de strijd tegen de wereld, je eigen hart en de duivel, je zo zwaar valt. Verlang je naar het vaderland? Als dat zo is, als dat verlangen in je hart wordt geboren, dan is dat Gods gave. Dat liefde tot Christus in je hart is uitgestort omdat je een waar geloof hebt ontvangen. Dan merk je dus ook dat het hier niet is. Nou is dat nou zo, hè? Dat mijn hart verlangt het nou naar die levende God. Ik verlang er naar om op te gaan tot Gods altaar. En zoals er vanmorgen hier door Urk iedereen naar de kerk zien lopen, is het nou ook zo dat verlangen ook in ons hart is om nou voor eeuwig bij onze verlosser te zijn. De Heer Jezus Christus. Om nou voor eeuwig bij God te zijn, de Vader. Om nou voor eeuwig in de gemeenschap met de Heilige Geest te zijn. Zonder zonde. Nou, de dichter die jubelt ervan. Hij geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Hij verlangt ernaar om ontbonden te zijn. Hij verlangt naar Christus. Kom, Heer Jezus. Hij kan niet zwijgen. Hij wil zingen van deze liefde. Die liefde waar deze psalm een onderwijzing van is, daar wil hij van zingen. We hebben ervan gezongen. Zijn hart is als het ware in zich bewogen van liefde tot Christus. En hij wil zingen van deze liefde. Hij wil zingen van deze koning der koningen die alles heeft volbracht. Deze uitnemende koning, Christus Victor, Christus Triomfator. Waarom was dan Hemelvaartsdag zo'n belangrijke dag, kinderen? Dat heeft je de dominee vast uitgelegd. En ik kwam vanmorgen in mijn dagboek nog een voorbeeld tegen. McChane, ik zal dat doorgeven. Stel je nou voor, hè, dat nou een koning een bevel geeft aan een edelman om een belangrijke opdracht uit te voeren. En als die edelman die belangrijke opdracht heeft uitgevoerd, dan zal die een belangrijke positie krijgen in het koninkrijk van de koning. Maar stel je nou voor dat die edelman de weg is kwijtgeraakt, opdracht is mislukt, gedood is, vul het maar in. Dan zou er bij die koning nooit het bericht komen zijn, er zal er nooit een feest gehouden worden en dan zal die edelman nooit die hoge plaats krijgen die hem was beloofd naast de koning. Nee. Als die edelman terugkomt, En hij heeft het bewijs van het volbrengen van zijn opdracht bij zich. Wat zal die koning dan doen? Die zal zijn woord houden. Die zal die koning, die edeman, die zal die koning op de hoogste plaats in zijn koninkrijk verheffen. Zodat iedereen hem kan zien. Zodat iedereen weet, die edeman heeft een zeer belangrijke opdracht vervuld. Dat moest dus bekendgemaakt worden. Christus triomfator. God de Vader heeft het offer van zijn Zoon Jezus Christus geaccepteerd als een volkomen betaling voor alle zonden van iedere gelovige in deze hele wereld. Ook persoonlijk. En door het accepteren van het offer van Christus heeft God zijn Zoon opgewekt uit de dood. En is Christus ten hemel gevaren, gewoon in openbaar terrein. En al de discipelen stonden erbij. En die zagen het gebeuren. En de Heer Jezus weggenomen door een wolk en hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Want Stefanus, lezen we in Handelingen, heeft de Heer Jezus gezien die daar staat aan de rechterhand van God de Vader. Dus de koning der koningen heeft zijn Zoon binnengehaald omdat hij alles heeft volbracht. Wij hoeven niks toe te voegen. Wij kunnen niks toevoegen. Wij mogen ons helemaal aan de voeten van deze koning neerleggen. Met een belijdenis van zonde en schuld. Nou, de dichter die gebruikt zijn tong als een stylus, als een pen. En hij schrijft woorden met de tong. En hij spreekt groot van de koning. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Er is geen mens op deze aarde die zo schoon is als Christus. Genade is uitgestort op uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. In de grondtekst staat er, u bent prachtig. Dus de dichter is zo vol van de liefde tot Christus dat hij het uitjubelt, u bent prachtig. Veel schoner dan de mensenkinderen. De dichter heeft de Heer Jezus Christus nog nooit met eigen ogen gezien. Maar met de ogen van het geloven jubelt hij het als het ware uit, u bent prachtig. Als de liefde tot Christus in uw hart is uitgestort, dan staat uw hart in brand. En omdat uw hart in brand staat, gaat uw mond daarvan overlopen. En dan gaat u ook naar Christus toe elke dag. Dan zoekt u de gemeenschap op in het gebed. En dan zegt het, u bent schoner dan alle mensenkinderen. U bent prachtig. Waarom zou je dat doen als gelovig? Omdat Christus die liefde tot zichzelf, de liefde tot God, tot zichzelf door de Heilige Geest als het ware heeft toegeëigend. Dus de gelovige die heeft ontvangen, dat heeft de Heilige Geest gedaan, namelijk de liefde tot Christus, vergeving van zonde. En dat baart dus die wederliefde, waardoor dus je mond en je hart als het ware overlopen. Hij is het die heeft u lief heeft gehad met een eeuwige liefde. Hij is het die u verlost heeft van de Satan. Hij is het die zijn liefde aan u bekend maakt. Die bruidegom die zijn bruid zijn liefde betuigt. Ook vandaag, vanaf iedere preekstoel mag de bruidskerk zich gesterkt weten, omdat we een bruidegom hebben in de hemel, wiens hart uitgaat naar zijn strijdende kerk op deze aarde. Dat mag ons troost geven. Dat mag ons bemoedigen. Dat wij een voorbidder hebben in de hemel, die nooit slaapt, die altijd waakt. Er is dan ook geen grotere liefde dan de liefde van Christus voor zijn strijdende kerk. Want immers, voor zijn bruid heeft Christus zijn koninklijke klederen afgelegd. We lezen dat in Hebreeën. En in gedaante gevonden, of in Filippenzen, hij heeft in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden te zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie degene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Christus heeft zichzelf vernietigd, zijn koninklijke klederen afgelegd. Hij heeft onder ons gewandeld, hij heeft geleden, hij heeft de smaad verdragen. Iedereen had de Heer Jezus verlaten. En hij hing daar alleen tussen hemel en aarde. Mijn God, riep de Heer Jezus uit. Waarom hebt gij mij verlaten? Van iedereen. Zodat wij ons als strijdende kerk op deze aarde nooit van God verlaten zouden worden. En toen Christus het uitriep, het is volbracht, toen heeft God de Vader het offer van zijn Zoon geaccepteerd. Voor zijn bruidskerk heeft dus Christus alles overgehad. Begrijpt u dan ook dat we, als we in Hebreeën lezen, dat er, als er dan mensen zijn die het bloed van Christus verachten, niets achten, eraan voorbij gaan, dat God dan zegt, dat Paulus dan zegt, onze God is een verterend vuur. Als je nou vanmorgen zegt in je hart, ja, de Heer Jezus is, daar ga ik aan voorbij. Ik heb deze wereld zo lief. Ik kom wel een beetje voor de buitenkant. Maar ik wil niet, ik wil me niet bekeren. Ik kan me niet bekeren. Dan heb je het wel eens beleden dat je je niet kunt bekeren. Of is dat een truc waarmee u zegt, ja, ik kan me niet bekeren, terwijl er eigenlijk daarachter zit, ik wil me niet bekeren. Dat u zich verschuilt achter uw onmacht, wat eigenlijk uw onwil is. Bid dan of de Heilige Geest je hart, je wil ontbuigt. Lucas 11, vers 13. Want het is verschrikkelijk om het bloed van Jezus Christus te verachten. Kus de Zoon, opdat hij niet toorn en gij op de weg vergaat. En werpt u dan neer, als dat zo is in uw leven, dat u tot deze dag de Heer Jezus Christus veracht hebt, zijn bloed veracht hebt, dat u hem de nek hebt toegekeerd. Maar het is niet laat. Zover moet het wel komen, ja, inderdaad, dat u daarachter komt. Dat u klem zit tussen aan de ene kant de eis van Gods wet en aan de andere kant de belofte. Dat u vast zit en dat u vastgelopen bent, dat jij vastgelopen bent in jezelf en met jezelf. En dat je inderdaad moet belijden, ja, mijn wil en mijn hart gaat uit naar de wereld, maar niet naar God. Ik heb het vanmorgen gehoord, maar ik wil eigenlijk niet. Ik wil mijn eigen leventje weer verder leiden als ik daar de kerk uit ga. Maar o God, kom met uw Heilige Geest in mijn hart. Buig mijn wil om. Open mijn hart, zodat mijn verstand wordt verlicht, zodat ik ga begrijpen wat er in uw woord staat. Beleid uw ongeloof en uw onwil. Want als we dan kijken naar de bruidegom. Als we dan kijken naar de bruidegom. Als we nou de hele Bijbel doorlezen. Nieuwe Testament, Oude Testament. En als we dan op zoek gaan naar een plaats, één tekstplaats, waarin staat dat een zondaar te vergeefs tot Christus ging. Nou, Bunyan die heeft er uitgezocht en Spurgeon heeft er uitgezocht. Ik heb ook meegezocht. Want wij staan maar op de schouders van de reuzen die ons zijn voorgegaan. Maar ik kan nou nergens in de Bijbel een plaats ontdekken dat Christus geen zondaren ontvangt. Echt niet. Dus wij leren ons, ja, de gezanten toch, dat Christus welwillend is om zondaren te ontvangen. Mensen die zijn vastgelopen, muurvast zijn gelopen met zichzelf. Die moeten belijden, ja heren, in mij is nou echt helemaal niets. Die daar zitten bij de puinhopen van hun leven. Die daar zitten bij de varkens, alles kwijtgeraakt. Je mag nog geen Johannesbroodboompitje eten. En dat je dan gaat denken, ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Omdat die jongen, die jongste zoon, die wist, ik heb een vader die welwillend is om mij te ontvangen. Nou, zo mag ik u Christus verkondigen. Mag ik u vandaag Christus verkondigen die welwillend is om zondaren te ontvangen. Geen mensen die met zichzelf te koop lopen en die Christus niet nodig hebben. Nee, zondaren die nou niks meer hebben. Alleen maar ongeloof, hardigheid en vijandschap. Dat u het enige wat u mee kunt brengen uw eigen zonden zijn. Neem de toevlucht tot Christus. En buig uzelf diep in het stof. En roep het maar, o God, wees mij de zondaar genadig. Want het evangelie is voor zondaren. En het is juist het welbehagen van deze koning om zondaren te ontvangen. Want deze koning, deze roos van Saron, deze lelie der dalen heeft gezegd in zijn evangelie. Wat heeft hij gezegd, jongelui? Wat moet je doen? Misschien heb je die vraag wel vanmorgen. Ja, wat moet ik nou doen? Wat zegt de Heer Jezus dan? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. En klopt en u zal worden opgedaan. Dat zegt de Heer Jezus. Dat zeg ik niet. Dat zegt de Heer Jezus. Dus de Heer Jezus zegt dat vanmorgen, dat ze dat mogen doen. Dat we onze handen mogen vouwen. En mogen zeggen, Heer, hier ben ik. Er was een juffrouw op de basisschool, de kleuterschool. En die vertelde dat aan de kinderen van groep 1. Dus dat zijn kinderen van 4. En die had gezegd, bid en zal gegeven worden. Zoek en hij zal het vinden. Klopt en zal worden opengedaan. Dus dat ventje dat gaat naar huis. Die gaat naar zijn kamertje. Die buigt zijn knieën. En die gaat bidden. Heren, geef mij een nieuw hart. Hij gaat naar beneden. Naar zijn moeder. En hij zegt, mama, ik heb een nieuw hart. Hoe zouden wij reageren als ouders? Iedere keer als dat ventje in de kring zit en de juffrouw de Bijbelverhaal vertelt, dan zit dat ventje op het puntje van zijn stoel om iedere informatie, als het ware die gaat over de Heer Jezus, als het ware op te slurpen. Zo eenvoudig is het geloof. En als het dan, misschien heb je het al heel lang gebeden, dat kan. En dan heeft de Heer redenen om je niet gelijk dat geloof te geven. Maar dan mag je vanaf deze preekstoel zeggen dat je nooit en nooit op moet geven. Want hij heeft het zelf beloofd. En juist aan die belofte mag je je vastklampen. Dan mag je zeggen, Heere, u heeft het beloofd. Dat is de belofte van het evangelie. Dat al wie om de Heilige Geest bidt, die zal hem ontvangen. Nou, die mannen, die zijn het bijvoorbeeld van, hè, van de discipelen. Die hebben 10 dagen gebeden en het is gebeurd. Dus als wij vandaag bidden om de Heilige Geest en morgen weer, dan zal er een moment komen dat hij, als het ware, zich uit zal storten zoals een fontein zich uitstort. Dat geloven we toch? Want we hebben toch een almachtige God. We hebben toch een Jezus Christus die vol bewogenheid u aanziet vanmorgen. En hij zegt tegen u allemaal vanmorgen, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Dat is toch deze God die wij toch aanbidden? Of niet? We gaan naar onze tweede gedachte. God is een God van oorlog. Iedere keer als het evangelie uitgaat, dan wordt er oorlog gevoerd. Echt waar. Die strijd wordt nu gevoerd. Strijd tussen ongeloof. Strijd tussen hardigheid. Strijd tussen de zonde en het woord, de Heilige Geest. Nou, dat gebeurt nu. God, uw zwaard aan de heup, o held, uw majesteit en uw heerlijkheid. Lezen we in vers 4. God, uw zwaard aan uw heup. Dat doet een koning als hij ten strijde gaat. Dat deed hij niet zelf. Dan kwam er een schildknaap en die gordde dan zijn zwaard om. Nou, dat was geen klein zwaard, zo'n speelgoedzwaardje. Nee, dat was zo'n enorm slagzwaard. Tweesnijdend. En wat ging dan zo'n koning doen? Die ging naar het slagveld. En die ging voorop. Met al zijn elite soldaten om zich heen om het goede voorbeeld te geven. Om zijn mannen te inspireren. Gord uw zwaard. Nou, dat is het gebed van morgen. Of God zijn zwaard aan wil gorden om dat evangelie uit te laten gaan vanmorgen. Zodat zondaren, want daar gaat het om, hè. Dat zondaren doorstoken worden. Weet je wat er nou gebeurt? Als je wordt doorstoken door het zwaard van het woord. Ja, dan sterf je. Ja, aan jezelf. Dan sterf je aan jezelf. Dan sterf je aan de wereld. Dan gaat je leven 180 graden andersom. Dan ging je eerst bij God vandaan. En dan ga je naar God toe. Dan word je stilgezet. Dus ook vandaag is de bruidegom nog bezig om nog meer leden toe te voegen aan de bruidsgemeente. Hij gaat naar het slagveld. Op dit moment zendt de bruidegom zijn geest uit. Om dat evangelie, want dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt, om zondaren stil te zetten, te roepen, te trekken, om haar te huwen. En dat woord staat vol belofte, hebben we al gehoord. Bid, zoekt, klopt. Zijn er nog veel meer? Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Johannes 6. Ja, en achteraf, dominee, u vergeet een zintje ervoor. Nee, die vergeet ik niet. Maar in de dogmatiek is het zo dat dan achteraf zie je, ja, het is de Heilige Geest die mij getrokken heeft. Het is de Vader die mij gegeven heeft aan de Zoon. Maar wij hebben hier te maken met het nu. En tot ons komt de roeping van het evangelie. Door het evangelie van Christus zijn vele Joden en heidenen tot het geloof gebracht. We lezen in Openbaring 19 vers 15. En uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En hij zal hen hoeden met een ijzeren roede. En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns. En de gramschap en des almachtigen gods. Ja, want dat is de andere kant. Ook van datzelfde woord. Want als je niks laat gezeggen door het woord. Als je iedere keer maar weer je schild van je ongeloof opheft om dat zwaard van het woord af te laten ketsen. Dan zal er een moment zijn dat de engelen uit zullen gaan en al die droge stoppelen zullen verzamelen. Die geen vrucht hebben voortgebracht en zullen ze verbranden. Dat is de andere kant. Dus hier gebeurt wat vanmorgen. Iedere keer gebeurt wat vanmorgen als het evangelie uitgaat. Of je wordt verhard. Of je wordt verbroken. Of je groeit in het geloof. Of je wordt verhard in je ongeloof. Ziet u wat een scherp zwaard het is? Christus gaat op ten strijde. Dat lezen in vers 5. Hij rijdt voorspoedig in uw heerlijkheid. Dat is gebeurd met hemelvaart. Op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. en uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Maar hemelvaart is ook wederkomst. Want diezelfde wolk die de Heer Jezus Christus aan het oog ontrokken heeft, dat is dezelfde manier waarop Christus zal wederkomen op de wolken des hemels. En wie weet hoe spoedig al. Is het evangelie nog overal komen waar het nog niet gebracht is en het volk van Israël moet nog bekeerd worden. Dat is waar. Maar God is toch almachtig. We kunnen vandaag op onze telefoon allemaal lezen wat er gebeurt in Amerika. Dat is maar technisch vernuft. Denk je nou niet dat God zo almachtig is om in één keer alles te volbrengen wat hij heeft beloofd? Maar we willen het niet. We willen best wel, dan zeggen we morgen. Nee, het is vandaag, het is nu. En als hij dan wederkomt, wat zal hij dan aantreffen in de gemeente van Urk? Wat zal hij dan aantreffen in uw huis, in jouw huis, in jouw slaapkamer? Wat zul je dan doen zijn? Christus zal op deze aarde geen schoonheid. Dat lezen in Jesaja 53. Maar na zijn opstanding herkenden zijn discipelen hem bijna niet van de heerlijkheid en van de majesteit die Christus uitstraalde. Laat staan als Christus wederkomt tot de wolken des hemels. Dan zal het een gezicht zijn. Dan zal hij in al zijn majesteit en al zijn glorie zijn vijanden aan zich onderwerpen. En zijn bruidsgemeente thuis halen. Hij heeft zijn geest gezonden als een tegenpand, een verzekering dat de bruidegom verenigd zal worden met zijn bruid. En wat een dag zal dat zijn. Een dag vol van heerlijkheid en majesteit. Maar dat zal ook een dag zijn van gekerm van de ongelovigen die zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Want dat is ons gebed, ook deze morgen. Uw koninkrijk komen. Uw pijlen zijn scherp, volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. En dan staan we kort stil bij onze derde gedachte, de bruidegom regeert. Die regering van Jezus Christus is niet zomaar even. Nee, lees in vers 7, uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos, dat betekent altijd. De scepter des konings is een scepter der rechtmatigheid. Een eeuwige regering. Dan zal er geen zonde meer zijn in de hemel. Dan zal er een nieuwe hemel zijn en een nieuwe aarde. Dan zal de duivel gebonden zijn tot in eeuwigheid. Al de ongelovigen ook in de eeuwige duisternis. En dan zullen elke dag, dan zal er geen tijd meer zijn, want we denken in dagen, ieder moment, dan zullen we onze werkzaamheden hebben. Dan zal het weer zijn zoals in het paradijs. Genesis 2. En dan zullen we met de Heere mogen wandelen. En met hem spreken. En naar hem luisteren. Met Abraham mogen spreken. Met Paulus. Petrus. Met Adam en Eva. Met Noach. Met Elia. Vertel eens Elia. Hoe is dat gegaan? Zodat tot in eeuwigheid zijn naam wordt geprezen. Zijn naam. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Omdat hij het heeft gedaan. Omdat hij het nog doet, ook vandaag. Om zijn kerk te vergaderen. De Hebreeën schrijver citeert deze twee versen in het eerste hoofdstuk. Maar tot de Zoon zegt hij, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. De scepter, uw koningskruis, is een rechte scepter. Gij hebt rechtvaardigheid lief gehad en ongerechtigheid gehad. Daarom moeten wij ons afzonderen. Afzonderen van de wereld. Want God haat de ongerechtigheid, dat is de zonde. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd met olie der vreugde boven uw medegenoten. Christus is Kyrios. Christus is Heere. Belijd zijn naam. Roep het uit. Wees een voorbeeld, een licht het licht en een zout het zout. Want deze wereld heeft het zo nodig om te horen dat er nog doen aan is. Voor verloren mensen. Christus is verhoogd. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. En daarom heeft u ook God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Amen.